Goedemorgen, gemeente. Wij openen Gods woord in Lucas 2. Het staat verkeerd op de liturgie. Het staat Lucas 1, maar het moet zijn Lucas 2. En we lezen vanaf vers 1. Daar lezen we Gods woord als volgt, Lucas 2 vers 1. En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus, dat heel de wereld ingeschreven moest worden. Deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen alle op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef ging op weg, van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet, Broodhuis. Omdat hij uit het huis en het geslacht van David was. Om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was. En het geschiedde toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken en legde hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open veld, en 's nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de Heere stond bij hen, en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen, en zij werden zeer bevreesd. En de engel zei tegen hen, wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal. Namelijk dat heden voor u in de stad van David de zaligmaker geboren is. Hij is Christus de Heere. En dit zal voor u het teken zijn. U zult het kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. En plotseling was er bij de engel een menigte van 's hemelse legermacht, die God loofde en zei, eer aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in mensen een welbehagen. En het geschiedde toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden, laten wij nu naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is, dat de Heere aan ons bekendgemaakt heeft. En zij gingen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindje liggend in de kribbe. Toen zij het gezien hadden, maakten zij overal het woord bekend dat hun over dit kind verteld was. En alle die het hoorden verwonderden zich over wat er door de herders tegen hen gezegd werd. Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart. En de herders keerden terug en zij verheerlijkten en loofden God om alles wat zij gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was. En toen 8 dagen vervuld waren en men het kind besnijden moest, werd hem de naam Jezus gegeven, die genoemd was door de engel, voordat hij in de moederschoot ontvangen was. Tot zover deze schriftlezing. 400 jaar van afwezigheid van God in Israël. 400 jaar, dat is lang, was er geen spreker geweest in Israël. Geen direct spreker van God. Maleachi was de laatste profeet. En daarna was er een stilte gevallen. En daarvoor was er nog een verwachting van de Messias, Gods belofte die klonken uit de mond van profeten en van veel verder terug nog van de aartsvaders. Dat er een verlosser zou komen die zijn volk Israël zou verlossen van de overheersing. En die zal regeren op de troon in Jeruzalem. En nu al 400 jaar geen direct spreken van God. Een tijd van duisternis, waar Matthijs net over las uit Lucas 9. Een tijd van donkerheid. En zelfs het religieuze systeem, de godsdienst in die tijd, was donker, duister. Het was corrupt. De leiders van het volk waren zo corrupt als wat. En gebruikten de godsdienst om de mensen geld af te troggelen. Waar was de belofte van zijn komst, van de Messias? Hier het woord. Een woord vol met belofte, rijke belofte, dat er eens iemand zal komen die verlossing zal brengen. En hier de praktijk. Is God er wel? Ziet hij nog wel naar ons om? Misschien herken je dat wel in je leven. Je zegt van ja, ik weet heel veel wat er in dit woord staat. En ik weet Gods belofte. Maar ik zie er helemaal niks van in de praktijk van mijn leven. Waar is God? En waar zijn de vervullingen van zijn belofte? Maar dan, op een, je zou kunnen zeggen, een reguliere dag in de tempeldienst, begint de hemel zich te openen. En verschijnt een engel in het heilige, terwijl Zacharias, die de beurt had om het reukwerk te brengen, verschijnt er een engel aan hem. En die engel begint te spreken. En die zegt, Zacharias, je gebeden zijn verhoord. Er zal een zoon geboren worden uit jullie. Je vrouw zal zwanger worden. En het zal niet zomaar een zoon zijn. Hij zal de wegbereider zijn voor de komende koning. We kennen de geschiedenis. Zacharias gelooft het niet en raakt stom. Hij kan niet meer spreken en hij wenkt het volk als hij buiten komt om de zegen te geven dat ze maar weg moeten gaan. En het gonst in Israël. Wat is er aan de hand? Wat staat er te gebeuren? Zal het dan toch? En dan even later, 3 maanden later, verschijnt er weer een engel. De hemel opent zich opnieuw, terwijl die zo lang gesloten was. Weer een engel die komt bij een eenvoudig meisje in Nazareth, Maria. En komt daar met een boodschap, een duizelingwekkende boodschap voor Maria. Jij zult zwanger worden. De Allerhoogste zal jou overschaduwen. En dat heilige wat uit jou geboren zal worden, zal de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En je moet hem de naam Jezus geven, want dit is hem. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. 6 maanden later wordt Johannes geboren. Ook heel bijzonder. Ineens kan Zacharias zijn vader weer spreken. En iedereen zegt, oké, hoe zal hij heten? Zal hij Zacharias gaan heten? Nee, toen kon hij trouwens nog niet spreken. Hij schreef op zijn tafeltje, Johannes is zijn naam. En op dat moment kan hij weer spreken. En iedereen zegt, wat is er aan de hand? Wat staat er te gebeuren? En de wegbereider, Johannes, werd geboren. En dan, en dat is ons gedeelte, wat we hebben gelezen. En je ziet dat God de setting zeg maar aan het creëren is. De pionnen worden op het schaakbord goed gezet. En door de geschiedenis heen, door de heersers van die tijd heen, werkte hij zijn plan uit van verlossing en van herstel. Augustus gaf het bevel dat heel de wereld ingeschreven moest worden. Hij wilde weten hoeveel er in zijn rijk waren. En zo gingen Jozef en Maria, de hoogzwangere Maria en Jozef, op weg naar Bethlehem. Want God had gezegd dat uit Bethlehem de verlosser zou komen. Dus de verlosser kwam uit Bethlehem. En daar, in een stal, werd Jezus geboren. De verlosser was geboren. En het is, als je het leest, dan is het zo van, ja, ergens in een hoekje, in een stal, in een klein plaatsje, Bethlehem, broodhuis, werd het brood des levens geboren. En helemaal, ja, weinig opsmuk, zou je kunnen zeggen. Geen familie erbij, Jozef en Maria en het kindje. Maar dan gaat God zijn geboortebericht geven. Aan herders. Herders in het veld, in de velden van Efrata, die de wacht hielden over hun kudde. Je ziet het helemaal voor je, het wordt voor ogen geschilderd. Ze zitten daar rond een vuurtje met elkaar. We weten niet waar ze het over gehad hebben, maar dan ineens verschijnt een engel aan die herders. En die engel, weer de hemel die zich opent. Weer de hemel die de aarde raakt. En die engel die brengt de boodschap. Het geboortebericht wordt uitgevaardigd door God zelf, door een boodschapper van God. Heden, vandaag, is voor u in de stad van David de zaligmaker, de soter staat er letterlijk, de redder, de verlosser geboren. Hij is de gezalfde, de Heere, de Kyrios. En dat vind ik zo gaaf, hè? Dat God herders uitkiest om zijn boodschap aan te vertellen. Om dit geboortebericht, dit meest belangrijke bericht wat ooit aan mensen is verteld. Dat hij herders uitkiest om dat te vertellen, als eerste. Hij stuurde geen engel naar het Sanhedrin, naar de leiders van het volk Israël, naar de oudsten van het volk. Niet naar de politiek, naar de Tweede Kamer in onze tijd. Hij stuurde zijn boodschap aan herders. En herders waren in die tijd, dat was uitschot. Dat waren mensen die aan de onderkant van de samenleving, zeg maar, geplaatst werden in de ogen van anderen. Ze werden gelijkgesteld met tollenaars en met hoeren. Met zondaars. En het was zelfs zo erg dat zij geen stem hadden in de rechtspraak. Als er dus een rechtszaak was en er moesten getuigen komen, zeg maar, om verklaringen af te leggen, dan mocht een herder geen verklaring afleggen, want zijn stem was niets waard. Onwaardige herders, zondaars, gelijk met hoeren en tollenaars. Niets nutten, zou je kunnen zeggen. En juist aan hen verkondigt de Allerhoogste. En stuurt hij zijn engel en geeft hij die engel de bevel. Je moet naar hun toe gaan en je moet deze woorden tegen hun zeggen. En dan zegt hij, vandaag die engel is voor u in de stad van David de zaligmaker geboren. Misschien kan je helemaal niet identificeren deze morgen met hooggeestelijke mensen. Met dominees, met zendelingen. Je denkt van ja, zij zijn tenminste echt voor God bezig. En zij zijn tenminste echt aangenaam in Gods ogen. Maar God kiest herders uit. En dat is echt de boodschap ook van Kerst. Hij is niet gekomen. En hij is niet gekomen om te zoeken rechtvaardigen tot bekering. Hij is gekomen om te zoeken en te redden, zalig te maken. Zij die verloren zijn. Zij die weten dat ze slecht zijn. Die dat erkennen. Die niet hoog van zichzelf denken, maar juist laag van zichzelf denken. Wat ben jij er voor een? Denk je dat het allemaal wel goed zit met je? Heb je deze Jezus misschien helemaal niet nodig? Of weet je van jezelf dat je slecht bent? Dat je zondaar bent? Dan is hij voor jou gekomen. Als redder. Als zaligmaker. En de engel is nog niet uitgesproken. En heeft het geboortebericht nog niet verteld. De laatste woorden zijn nog niet weggestorven in de stille velden van Efrata. Of ineens wordt het doek van de hemel geopend. En wordt er een hemelse legermacht zichtbaar. Dat is wat we gelezen hebben. Vers 13. Plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht die God loofde en zei, eer is aan God in de hoogste hemelen, vrede op aarde, in mensen een welbehagen. En ik heb altijd gedacht van, ja, dat is zo'n prachtig koor met engelen in smetteloze witte klederen, prachtige stemmen. Ik denk dat het prachtig was. Maar er staat hier dat het een legermacht was. Een menigte van de hemelse legermacht. Soldaten van God staan daar opgesteld in slagorde, zou je kunnen zeggen. Een menigte vol met een zwaarder gegord aan hun zijde. Strijders voor God. En ze heffen daar een jubelkreet aan. Een proclamatie die ze daar doen. En er is heel veel discussie of ze nou gezongen hebben of dat ze het gesproken hebben. Want er staat letterlijk, en zij zeiden, een menigte die zei, joh, hoe het ook geweest is, Of ze het nou gezongen hebben met een paar mooie instrumenten erbij, of dat ze het gesproken hebben. Het was in ieder geval een proclamatie, een spreekkoor of een zangkoor die de nieuwe werkelijkheid die inging bij de komst van Jezus bezong. Dat is belangrijk, want daar gaan we het over hebben. We gaan nadenken over wat zij bezongen. En zij bezongen, de hemel kon als het ware zijn mond niet meer houden. Bij deze meest belangrijke gebeurtenis, dat er eindelijk de redder was gekomen. En dan moet de hemel, de boodschappers van God, de strijders van God, die moeten spreken. Dat is wat je proeft hier. Ze moeten proclameren. En ze bezingen dus de nieuwe werkelijkheid die is aangebroken met de komst van Jezus. En ze zeggen drie dingen. En wij gaan bij het derde ding, de derde uitspraak, stilstaan. Ze zeggen in de eerste plaats, eer is aan God. Dat is niet een oproep om God te loven in de eerste plaats. Dat is een proclamatie, een uitspraak van door de komst van Jezus. Hij heeft verlossing gebracht. Hij heeft redding gebracht. En daarom eer aan hem, de Allerhoogste. Eer aan hem. De tweede, vrede op aarde. Daar kan ik heel veel over zeggen, dat doe ik niet, want ik heb niet zo heel lang de tijd. Ik zeg dit erover. Door de komst van Jezus, doordat hij mens werd, heeft hij verlossing teweeggebracht. En die verlossing, die resulteert erin, in de eerste plaats, dat wij vrede krijgen met God. Romeinen 5 vers 1. Wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof, hebben vrede met God. Alle puinhoop in onze levens, alle frictie, alle disharmonie, alle zonde, alle oorlog van binnen, brengt Jezus tot vrede. Omdat we weer in verbinding komen te staan met onze Schepper. Hij is niet meer onze grootste vijand, hij is niet meer de wraakzuchtige in ons leven, maar door de komst van Christus, doordat hij verlossing heeft teweeggebracht, hebben wij weer vrede met God. En vrede onderling, door wat hij heeft gedaan. Dat is één. En de tweede is dat die vrede is nu nog veelal onzichtbaar, is nu nog veelal verborgen, is een zielskwestie, een hartskwestie. En ik hoop echt dat je deze kerstmorgen met vrede in je hart mag zitten. Dat is wat hij bereid heeft. Dat is wat hij wil geven, uit vrije genade. Maar die vrede wordt straks ook nog volledig zichtbaar, waar Matthijs ook over sprak uit Jesaja 9. De heerschappij rust op zijn schouders. Hij zal komen, en ik zie daar zo naar uit, dat hij zijn troon zal vestigen in Jeruzalem. En dat hij daar echt een rijk zal oprichten van vrede, van recht, van gerechtigheid. En dat heel de mensheid hem zal kennen. Iedereen zal die vorst kennen en voor hem buigen. Daar zien we naar uit, toch? Nu is er zoveel in deze wereld en om ons heen wat hem niet eert, wat hem niet erkent. Zo ontzettend veel, en dat doet pijn, maar op een dag zal iedereen hem erkennen, zullen de volkeren optrekken. Trump zal optrekken, ja, hij zal er dan waarschijnlijk niet meer zijn. Maar de volkeren zullen optrekken, de koningen zullen buigen voor de koning der koningen, de vorst van Israël. En dan de derde regel. In mensen een welbehagen. Daar wil ik kort iets over zeggen. Daar wil ik iets uitdiepen. Wat andere oppervlakken dit iets meer uitdiepen. Wat betekent het dat de engelen uitbarsten in gejuich en bezingen dat God in mensen een welbehagen heeft? Ik heb dat heel vaak gezongen en ik heb het meeste keren dat ik het heb gezongen, heb ik het gedachteloos gezongen en ik snap er eigenlijk geen snars van. Wat betekent het dat God in mensen een welbehagen heeft? Als je een andere Bijbelvertaling voor je hebt, dan heb je misschien iets anders gelezen. Misschien als je de NBG hebt, heb je gelezen dat er staat vrede op aarde in mensen van het welbehagen. Er zijn tweelei uitleggingen. De ene uitleg zegt van er is vrede op aarde voor de mensen in wie God een welbehagen heeft, dan zijn er dus twee zinnen, eer aan God en vrede op aarde in de mensen van het welbehagen. En de andere uitleg zegt, Het zijn drie zinnen. En dat staat los van het vrede op aarde, want God heeft weer een welbehagen in mensen. Hoe het ook zij, ik denk, ik noem het toch even, anders komt er straks weer iemand naar me toe die zegt van, nee, je hebt het niet helemaal... Hoe het ook zij, je mag trouwens naar me toe komen, want het is altijd goed om te spreken over wat het echt betekent. Want daar gaat het om, hè? Het gaat om waarheid en dat raakt ons leven. Maar wat ik deze morgen wil doen is zeg maar, voor alle twee die dingen, er zit iets verschil in, maar in hoofdlijn... Kunnen we er het volgende uit leren. En dat is wat ik deze morgen wil behandelen. Twee dingen die het betekent dat God een welbehagen heeft in mensen deze morgen. Daar denken we over na. Dat woord welbehagen... Dat woord welbehagen, dat is opgedeeld in twee woorden... eu of ju eigenlijk in het Grieks, maar ik ben niet zo goed in Grieks, maar als je het leest is het een eu, dokia. En dat eerste woord, dat is het woordje goed. En het tweede is dokia, dat betekent zoiets als gezind. Dus de eerste betekenis dat God welbehagen heeft in mensen, is dat God de mens weer goed gezind is. Of ik zeg weer, ik moet eigenlijk zeggen dat God de mens goed gezind is. God is goed. Hij is de bron van goedheid. Dat moet je weten. Hij is er niet op uit om jou te verdelgen. Hij is er niet op uit om zijn toren over jou uit te storten. Hij heeft geen lust in de dood van de goddelozen, maar daarin dat hij zich bekeert en leeft. God is de mens goedgezind. En misschien ben je wel bang op dit moment voor het oordeel. En ergens ook terecht. Want hij is ook een God die toornt en die wraakt over zonde. Maar het cruciale verschil is dit. Heb je gebogen voor het kind in de kribbe? Heb je hem erkend als redder, als zaligmaker? Zo ja, dan is God jou goedgezind. De engelen bezingen deze nieuwe werkelijkheid. Ze bejubelen het, maar natuurlijk over de komst van Christus. Christus is gekomen en daaruit blijkt... Zoals het nog nooit tevoren is gebleken, dat God de mens goedgezind heeft, is. Hij is zelf gekomen in het vlees. God in mensenvlees. God als mens, de eeuwige, de almachtige, de onveranderlijke. Hij die zegt, ik pas niet in een huis. De aarde is mijn voetbank en in de hemel is mijn troon. Hij werd mens, een babytje. Ik vind het steeds, het is zo'n onbevattelijke gedachte dat God zelf in een babytje, ontvangen in een maag, naar deze wereld kwam. Uit pure liefde om jou en mij te redden. Hij is ons goedgezind. En misschien beleid je het wel, maar is het in de praktijk van je leven anders? Ik hoorde eens een keer iemand zeggen die zei van... Ik vind het moeilijk om mezelf aan hem over te geven, om mezelf aan hem toe te wijden, toe te vertrouwen. Want stel dat hij dan ineens allerlei onheil in mijn leven afroept. Of dat ineens mijn kinderen van me afgenomen worden. Ik hou het liever een beetje bij mezelf. Ik hou liever zelf de controle. Maar als je jezelf overgeeft aan hem, in volkomen overgave, dan geef je over aan een goede God. Die er alles aan heeft gedaan om ons te redden. En om hel en redding te brengen. Goedheid van God koppelen wij heel vaak aan aards en materiële voorspoed, aan welvaart. Tenminste, praat ik voor mezelf in de eerste plaats. God is goed, want mijn kinderen zijn gezond, ik ben zelf gezond, ik heb een gevulde portemonnee, ik heb een goede baan. God is goed, amen. Maar Gods goedheid zit hierin, in de eerste plaats, dat hij redding heeft teweeggebracht. Hij is ons welgezind. Hij heeft zichzelf gegeven als rantsoen voor ons. Als Jezus, als de 70 in Lucas 10 op pad gestuurd worden door de Heer Jezus. en terugkomen. Dat vind ik zo mooi. En dan komen ze terug bij hem en dan zeggen ze: Heere, zelfs de demonen zijn ons onderworpen. Geweldig. En dan zegt Jezus, ja, ik was daar en het klopt. De demonen zijn jullie onderworpen omdat jullie uitgegaan zijn in mijn macht. Maar, en dan zegt hij dit. Verblijdt u echter niet daarover dat de geesten aan u onderworpen zijn. Maar verblijdt u erover dat uw namen opgeschreven zijn in de hemel. De grootste bron van onze blijdschap is dat we niet gericht zijn op het hier en nu, je best life now, zeg maar. Op dit kleine stukje aarde. Maar God heeft door Jezus miljoenen jaren van aanwezigheid bij God bereid. Dat is wat hij voor ons heeft bereid. Dat is waar we naar uitzien. Dat is het heil wat hij ons heeft gegeven in Christus. Vergeving van zonde, eeuwig leven en voor altijd in zijn aanwezigheid te zijn. Gedachten van wraak koestert hij over de Herodesmensen. Er zijn twee groepen mensen, ook rondom het kind in de kribbe, zijn twee soorten mensen. De herders die op pad gaan om hem te erkennen, om hem te aanbidden. Wijzen uit het oogsten die geschenken brengen en hun eer en hun aanbidding geven. En Herodesmensen die zeggen, nee, dit kind is een bedreiging voor mijn leven. Ik wil zelf op de troon blijven zitten. En ik doe er alles aan om dat kind uit te bannen uit mijn leven. Waar sta jij deze morgen? Ben je in de zit je in de hoek van Herodes? Ban je Jezus uit in je leven? Ik wil niet dat hij koning is over mij. Ik wil hetzelfde touwtjes in handen houden. Of geef je hem de volledige heerschappij en zeg je, Heer, hier ben ik. U mag bepalen voor mijn leven hoe u het eruit wilt hebben laten zien. Tweede betekenis is dit. Dit woord wordt elders gebruikt in Matthäus 3, vers 7, dus gelijk op de laatste, mijn laatste punt. Dus de eerste is Gods goedheid en de tweede is, vinden we in Matthäus 3, vers 17, waar God zelf zegt over Jezus, als hij gedoopt is door Johannes, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik een welbehagen heb. Dit is mijn zoon, God zelf getuigt. Hij zegt, dit is hem en in hem heb ik volledig behagen. In hem schep ik plezier. Als ik naar hem kijk, dan wordt mijn hart warm. En dan is mijn hart verbonden met hem. Welbehagen hebben in, plezier hebben in. Dus misschien, dat woord welbehagen, het is een rijk woord. Het is behagen scheppen. En behagen zit iets in van, als je bij een vuurtje zit. Zoals, hoe heette die ook alweer? Papa nog wat zat. Behagelijk warm. Fijn, plezierig, welbehagelijk. Dat is wat God zegt. De nieuwe werkelijkheid in Christus is dat God weer behagen schept in mensen. En dit is een wonder. God schept behagen in mensen. In mij. Als ik naar mezelf kijk, in mijn dagelijks leven, dan zie ik roddigheid, zie ik egoïsme, zie ik jaloezie, zie ik liefdeloosheid, kilheid, overspeligheid, afgoden. Als God naar mij kijkt, heeft hij dan behagen in mij? Van de week, of vorige week, hoorde ik nog van iemand die dicht bij ons staat, dat in haar kennissenkring was er een echtpaar die met een paar kinderen waar ineens openbaar kwam, zij was daarbij, dat die vrouw een overspelige relatie had. En dat hakte er zo in. Ik denk, jonge, dat is toch bizar. Wat maak je kapot, zeg, door naar een andere vent te gaan? Je hele gezin ligt aan puin. Wat is zonde toch verschrikkelijk? Verwoestend, dan krijg je een soort van even een indrukje van wat zonde doet. En in je hart, in mijn hart was ik al bezig om die vrouw te veroordelen. Hoe kan je dat nou doen? Wat ben je nou voor een hoe kan dit nou? En toen dacht ik ineens van ja, Dit is ons hart als mensheid. Wij zijn van God afgegaan en wij zondigen voortdurend. We stapelen zonde op zonde. En wij hebben helemaal geen idee. We denken dat er grotere zonden zijn, kleinere zonden. Maar ik denk dat ik toen iets voelde van Gods hart over zonde. Hoe vies het is. Hoe kan God nou in zo'n vieze zondaar, zoals jij bent, zoals ik ben, behagen hebben. Behagen scheppen. Plezier hebben. Door het kind in de kribbe. Dat is wat hij gedaan heeft. Dat is ook de diepste essentie van ons mens zijn. Waarom we hier zijn. Waarom zijn we gemaakt? Waarom ben jij hier? Zodat als God naar jouw leven kijkt, dat jouw leven hem behaagt, hem pleziert. Je bent gemaakt voor hem. Om hem te plezieren, om hem te vermaken. En daarin ben je het meest gelukkig. En het verschil ligt hem hierin. Niet dat de ene mens beter is dan de andere mens. Dat de ene mens wat heiliger is dan de andere mens. Maar dat de ene mens gebogen heeft voor het kind in de kribbe en deel heeft aan Christus. En de andere mens niet. Hij is het verschil. Hij kwam om te verlossen. Om zalig te maken. Van onze zonde. Zodat al die roddigheid, al datgene wat God niet kan behagen, waardoor hij over ons moet toornen, om dat weg te dragen aan het kruis. Kerst is heel romantisch. En een kindje, en klein, en vertederend. Maar uiteindelijk was het doel van de verlosser het kruis. Dat is waar hij op gericht was. Sterven aan het kruis. Een vloek worden voor God. Voor jou. Om jou en mijn zonde weg te dragen. Zodat hij ons in zichzelf zou aannemen. Zodat wij door het geloof en uit genade vereenzelvigd zouden zijn met Christus, de nieuwe Adam, de tweede Adam, de nieuwe mens. En zodat als door die verbondenheid met Christus God weer naar ons kan kijken met welbehagen. Daar ligt het verschil. Het is niet in de eerste plaats, en dit moet je echt onthouden, en hier gaat het heel vaak mis. Het is niet in de eerste plaats wat je doet voor God, wat jou aangenaam maakt voor hem. Wat jou aangenaam maakt voor hem is alleen dit. Dat jij steunt op Christus alleen. De verlosser. En alle andere grond is drijfstand. Kan je geen gerechtigheid hebben voor God. Alleen het volbrachte werk van Jezus. Dat is het verschil. En ik denk, als ik naar mezelf kijk, we hebben een soort van geestelijke dementie. We vinden het moeilijk om daaruit te leven. En we gaan dingen doen en doen en doen. En dan valt het tegen. En dan zeggen we, God zal wel niet van me houden. Hij zal wel niet voor me zijn. Hij is er niet meer. Maar dit is wat we moeten onthouden van het kind uit de kribbe, uit de ruif. Dat hij is gekomen. Kijk, anders heb je hem niet nodig, weet je. Als jij je positie, of je voor God aangenaam bent of niet, baseert op datgene wat je doet, dan hol je als het ware in een sneltreinvaart de kribbe voorbij. En dan zeg je met andere woorden, ik heb dit kind helemaal niet nodig, want ik kan mezelf aangenaam maken voor hem. Maar als je buigt voor hem en voortdurend je gedachten vult van, niets wat ik doe brengt gerechtigheid voort voor hem. En niets wat ik doe is het de grond voor dat God mij behaagt, maar alleen wie ik ben. Zijn, in plaats van doen. Vanmorgen kroop Jesse nog bij me op schoot. En hij had niks gedaan. Hij kroop bij me op schoot en ik gaf hem een dikke knuffel. En toen dacht ik, ja, ik hou van hem gewoon om wie hij is. Hij is mijn kind. En als je Christus kent, als hij je redder is, je zaligmaker is, als je hebt gebogen voor hem en als je hem aan je hart gedrukt hebt, als het ware, dan ben je zijn kind. En dan ben je aangenaam voor God. Niet om wat ik doe. Maar om wat hij heeft gedaan. Dat is het evangelie. En als het goed is, is dat goed nieuws voor herders. Voor zondaren. Mensen die het allemaal niet redden in zichzelf. En die elke keer weer tot conclusie komen, het lukt me gewoon niet. Mission impossible, dat christenleven. Mijn vrouw liefhebben zoals gisteren de gemeente. Mezelf helemaal verloochenen en afleggen. Ik red het niet uit mezelf. Steun, dat is het startpunt. Rusten in het volbrachte werk van Christus. Van daaruit weten, ik ben aangenaam voor hem op grond van zijn werk. En van daaruit mag ik gaan leven. En zijn alle dingen mij mogelijk door Christus, die leeft op dit moment, die zijn Heilige Geest heeft gegeven, door hem die mij kracht geeft. En dan kunnen mijn daden ook aangenaam worden voor hem, omdat we niet alleen uit genade leven voor onze rechtvaardigmaking, voor onze toerekening van de gerechtigheid van Christus, maar ook voor onze heiligmaking. Christus blijft de bron van heel ons leven. En als het tegenvalt, dan ga je terug naar het fundament. Christus is mijn heil. En omdat ik in hem ben en verbonden ben met hem, omdat hij mijn enige hoop is, kijkt God op dit moment naar mij. En hij zegt, jij bent mijn geliefd kind in wie ik een welbehagen heb. Het klinkt haast mooi om waar te zijn, is het niet? Het voelt ook soms een beetje van, ja, moet je zo'n goede boodschap brengen? Het is zo'n goede boodschap. En dat is ook wat de engelen zeiden. Van, in onze vertaling staat het niet helemaal goed. Bij ons staat, ik verkondig u grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal. Letterlijk staat er, in de King James staat ook, good tidings of great joy. Ik breng een goede boodschap van geweldige vreugde. Verblijd u daarom. Verblijd je daarom. Broeder, zuster, misschien ben je ontmoedigd deze kerstmorgen. Verblijd je niet in je omstandigheden, niet in jouw doen, maar verblijd je in je Heer. Amen.